Wij lezen deze middag uit het Nieuwe Testament 2 Petrus 3, vers 8 tot en met vers 18. 2 Petrus 3, vers 8 tot en met vers 18.
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de komst, toekomst van de dag Gods, in welken de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mag worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze broeder, geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de preek vindt u in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16. In het slot van vers 22. In Korinthe 16, 22e vers, het laatste woord. Maranatha. Gemeente, jongens en meisjes. Wie van jullie is wel eens meegeweest met de trein? Toen je met de trein meeging en op het station kwam, stond de trein er toen al? Of was die er nog niet? Moest je wachten op het moment dat de trein eraan kwam? Stond je op het perron en keek je misschien wel met een lange nek, komt die er al aan? Oh ja, wij zijn vanmiddag niet op het station, we staan niet op een perron. We zitten in de kerk. Wie staat er in de kerk centraal? Over wie gaat het? Over de Heer Jezus Christus. Ah ja, wij weten dat Hij eraan komt. Hij komt op de wolken van de hemel. De vraag is, hou je daar rekening mee? Kijk je daar naar uit? Ben je daar druk mee bezig? Of ben je druk bezig met andere dingen? En sta je zeg maar niet op het perron om met een lange nek te kijken? Verwacht je hem niet? Kijk, dat ligt misschien wel heel verschillend in de gemeente. Maar dan is het woord van onze tekst, dat woordje Maranatha, een woord dat ons vanmiddag bij de hand wil nemen. Kijk, die naam Maranatha ken je. Je bent lid van de Maranatha-gemeente. Misschien al 50 jaar. Misschien minder lang. Maar wat betekent dat woordje nou eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een uitroep. En je kunt die uitroep op twee verschillende manieren lezen. Allereerst als Maranatha. En dat wil zeggen, de Heere komt. En ik denk dat dat vooral de bedoeling is van Paulus als hij dit woordje opschrijft. Maar je kunt dat woordje ook nog op een andere manier lezen. Dan wordt het Maranatha. En dan wordt dat woord eigenlijk een soort van gebed. Een verwachtingsvolle uitroep. Heere, kom. Nou, we gaan vanmiddag naar de boodschap luisteren van deze naam. Het thema is Maranatha. Maranatha. Twee gedachten. Dat is een veelzeggende uitroep. En dat is een verwachtingsvolle uitroep. Dus een veelzeggende uitroep en een verwachtingsvolle uitroep. Ja, dat woordje Maranatha, dat komen we tegen in het slot van Paulus' brief aan de Korintiërs in 1 Korinthe 16. Dat komen we tegen in een brief die Paulus aan deze gemeente heeft geschreven. Geschreven. Paulus heeft de brief niet zelf eigenhandig geschreven, maar de woorden gedicteerd aan zijn secretaris, aan zijn scriba, zeg maar. Hè. Die wordt in hoofdstuk 1, vers 1 of 2, wordt die genoemd, hè, Sosthenes. Maar kijk eens wat er gebeurt. Paulus zegt aan het einde van de brief tegen zijn scriba, tegen zijn secretaris, maar geef mij de pen eens even. Ik wil zelf ook nog iets opschrijven. En Paulus, hij pakt de pen. En dan schrijft hij die woorden van vers 21 op. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. De hartelijke groeten van Paulus. Oh ja, maar dan is de brief af, of niet? Nu kan die brief, zeg maar, in de envelop gestoken worden en kan die op de brievenbus, kan die naar Korinthe worden gestuurd. Ja, maar Paulus zet, nadat hij dat heeft opgeschreven, geen definitief punt. Hij bergt zijn schrijfgerei niet op. Hij legt zijn pen nog niet neer. Hij rolt het perkament nog niet op. En je ziet Paulus als het ware zo voor zich uitstaren. Als hij de gemeente gegroet heeft. En dan gaat hij toch nog verder schrijven. En dan voegt hij er alsnog een aantal woorden achteraan. Paulus voegt een naschrift toe, een PS, een postscriptum. Je kent dat wel, hè? Je hebt een brief geschreven aan iemand of een kaartje heb je geschreven aan iemand of je bent een mailtje aan het tikken. En dan schrijf je tenslotte nog iets op omdat je iets vergeten bent. Of misschien ook wel omdat je iets nog heel nadrukkelijk even onder de aandacht wil brengen van iemand anders bij je lezer. En je schrijft PS, zaterdag is er weer een kooruitvoering hoor. Niet vergeten dus. Dat is de boodschap. Nou, zo schrijft Paulus een PS. Niet vergeten. Ik wil jullie gemeenteleden van Korinthe nog iets op het hart binden. Mij moet nog iets van het hart. Ik heb al heel veel geschreven, maar dit moet je echt niet vergeten. Maranatha. De Heere komt. Ja, maar waarom wil Paulus dat nou zo nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de Korintiërs? Nou, wat denk je? Wanneer komt de Heere Jezus terug? Onverwachts. Petrus zegt, we lazen dat samen met elkaar. Hij komt als een dief in de nacht. En hoe komt Christus terug? Weet je dat? Ja, zeg je. In volle glorie. Met majesteit. Vol heerlijkheid. Heel groots. Inderdaad. En wat doet hij dan? Dan zal hij in het openbaar ieder mens oordelen. Hij komt terug als rechter. En wat doet een rechter? Nou ja, die spreekt recht. Die spreekt het vonnis uit. En een rechter die verklaart je schuldig, ja, of dat kan ook, hij spreekt je vrij. En dat zal Christus ook doen. En dat doet hij volstrekt eerlijk, volmaakt rechtvaardig. En dat gaat hij doen van elk lid afzonderlijk van die gemeente daar in Korinthe. En dat gaat hij ook doen van elk lid van onze Maranatha-gemeente. En dat gaat hij doen van elk gezinslid afzonderlijk. Dat gaat hij doen bij u, bij jou en bij mij. En in die grote rechtszitting komt er een scheiding. Wordt er een scheiding aangebracht. Nee, niet tussen mannen en vrouwen. Of tussen mensen met een blanke huidskleur en een donkere huidskleur. Of tussen rijken en armen. Of tussen hbo'ers en mbo'ers. Tussen denkers en doeners. Nee, er komt een scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. En weet je wat het criterium is waarom hij je vrijspreekt of veroordeelt? Dan komt het erop aan dat je voor hem door de knieën bent gegaan. En of je je leven over hebt gegeven, toevertrouwd aan hem. Dan komt het erop aan of je in de Heer Jezus hebt geloofd. Paulus zegt het ietsje anders. Paulus zegt het zo in vers 22. De liefde tot Christus is het verschil. Tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Want indien iemand Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, die, zoals je ook mag vertalen, die is een vloek. Kijk, Paulus die heeft in deze brief van de Korintiërs beklemtoond dat het gaat om de Heer Jezus Christus, die gekruisigd is en die ook is opgestaan. En hij heeft benadrukt dat het gaat om de liefde tot hem. Denk maar even aan dat hele bekende hoofdstuk, 1 Korinthe 13. Paulus zegt, je kunt wel van alles hebben en je kunt wel van alles doen. Maar als je de liefde niet hebt tot God en als je niet de liefde hebt tot de ander, de naaste, dan heb je helemaal niks. En Paulus die pakt, nu hij aan het eind gekomen is van zijn dictaat aan zijn scriba, de pen op. En hij schrijft zelf nog een aantal woorden. En hij zegt, ik wil niet dat jullie het vergeten, beste Korintiërs. Heb de Heere lief. Weet je waarom? Hij komt eraan. Maran. Ata. En daarom richt je blik op hem. Je weet toch wel wie hij is? Paulus noemt hem in vers 22. Trouwens ook in vers 23. De Heere Jezus Christus. Dat is een hele mond vol. De Heere Jezus Christus. Drie woorden. Drie namen. En in die drie namen, je zou dat best zo kunnen zeggen, dat in die drie namen het hele evangelie is samengebald. Hij is de Heere, de Kurios, de Meester, de Almachtige, de Gebieder. Maar die grote Meester, die heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Die heeft zichzelf ontledigd. Hij werd Jezus. Hij werd mens. En hij liet zich in de kribben neerleggen. En hij liet zich aan het kruis vastspijkeren. Hij droeg de toorn van God over de zonde om zo je Jezus, je redder, je zaligmaker te kunnen zijn. En hij, de Heere Jezus, is de Christus. Gezonden door de Vader. Aangesteld door de Vader. Met maar één doel. Zondaren redden. Zondaren bij de hand nemen. En het echte geluk het leven binnen laten stromen. En Paulus zegt, houd nou hem. De Heere Jezus Christus in het oog. En strek je hand naar hem uit. En laat je door hem gezeggen. En laat je door hem leiden. Want als je op hem ziet, en als het echt tot je doordringt wie hij is en wat hij heeft gedaan, nou dan kan het niet anders. Dan ga je hem lief hebben. Ja toch? Oh ja. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Want van huis uit, van nature, hebben wij Christus niet lief. Zie je niks in hem? Heb je hem niet nodig? Denk je het zelf te kunnen redden? Denk je sterke benen genoeg om jezelf voor te bewegen en te dragen? Je moet er echt voor die liefde van God ingewonnen worden. Je ogen moeten ervoor geopend worden. Je hart moet ervoor geopend worden. En daar moet de Heilige Geest voor aan te pas komen. Maar als de Heilige Geest je leidt en je bij de hand neemt en je ogen opent en je hart opent, je leven opent, je ontvankelijk maakt voor de woorden van God en je zicht geeft op wie je bent voor hem en zicht geeft op wie God is in de Heer Jezus Christus. Als je ziet, ik ben een zondaar, een doelmisser, een opstandeling, een vijand van God, geneigd tot alle kwaad, een liefhebber van mezelf. Ik wil de Heilige Geest je klein maken, je verootmoedigen, zodat je gaat buigen en bukken voor deze grote God. En dan wil hij je verbinden aan die grote God. Dan wil hij je helpen om je hand zo open te houden, zodat je van genade gaat leren leven. Dan wil hij je mond openen, zodat je gaat smeken om genade. Zoon van David, ontferm u over mij. Want u bent de rechter van hemel en aarde. En ik zie in dat ik voor u niet kan bestaan. Psalm 143, ik sta schuldig voor u. Maar wilt u mijn middelaar zijn, mijn verlosser, mijn redder, mijn Jezus? Maran, Ata, de Heere Jezus Christus, die goede zalig maken. Hij komt terug. Ja, hij kwam als de zonde uit Delger. Ja, hij is weer teruggegaan naar zijn vader in de hemel. En Paulus zegt, nou is hij bezig om terug te komen. Moet je dan luisteren wat Paulus zegt. Paulus zegt, als je nou niet in de liefde aan Christus verbonden bent, door het geloof, dan ben je... Ja, wat zegt hij dan eigenlijk? Dan heb je een grote kans dat je je vergist. Of ja, dan loop je wel een risico. Is dat wat Paulus zegt? Nee, hij zegt, dan ben je een vloek. Weet je wat dat betekent? Paulus gebruikt hier hetzelfde woordje dat hij ook gebruikt in de Romeinenbrief. Daar zegt hij, ik heb er heel veel verdriet van dat er zoveel mensen om me heen zijn, Joden, Jodengenoten, volksgenoten van mij, die niet de Heer Jezus erkennen als hun Messias. Ze gaan aan hem voorbij. En dan zegt hij, ik wilde wel verbannen worden. Als dat het middel zou zijn, dat zij in de Heer Jezus gaan geloven, als de Zoon van God. Ik zou wel verbannen willen worden als ik hen daarmee kan inwinnen voor de liefde van God in Christus. Ik wilde wel verbannen worden. Verbannen, dat is precies hetzelfde woordje wat Paulus hier ook gebruikt. Nou, en zeg eens, wanneer word je verbannen? Ja, als je ongewenst bent. Weet je wie er werd verbannen? Na de beslissende nederlaag. Bij Waterloo. Werd Napoleon verbannen naar een eilandje in de Atlantische Oceaan. Daar zat hij 5 jaar lang nog. En hij kwam dat eiland niet meer af. Daar is hij ook gestorven. Weet je wie er werd verbannen? De apostel Johannes. Hij werd verbannen naar het eiland Patmos. Hij was ongewenst. Daar zat hij buitengesloten. En Luther? Maarten Luther werd in de ban gedaan. De vloek werd over hem uitgesproken. Hij werd buiten de kerk gezet. Hij werd buiten de hemel gebannen. Dat is een vloek zijn. En Paulus zegt, wie Christus niet lief heeft, die is een verbannene. Die staat er buiten. Buiten Gods aanwezigheid. Buiten de erfenis die is weggelegd voor het volk van God. Kijk, gemeente, het evangelie, hè, het is zo rijk, zo heerlijk, zo genadig, zo... Maar het is ook zo scherp, zo helder, zo eerlijk. Je bent voor Jezus of je bent tegen Jezus. En het is van tweeën één. De Heere komt. Maranatha. En dan sta je dus aan de goede kant of aan de verkeerde kant. Dan ben je binnen of je staat buiten. Wie Christus niet lief heeft, die is een vervloeking, een verbannene, een buitengeslotene. Ja, zeg je maar, waarom zegt Paulus het zo? Waarom zegt hij het nou niet precies andersom? Waarom zegt hij niet, wie Christus wel lief heeft, die komt eeuwig thuis. Maranatha, de Heere komt. Nou, weet je waarom dat Paulus het zegt zoals hij het zegt? Paulus die ziet de Heer Jezus als de rechter van hemel en aarde naar de aarde komen. En hij beseft, al zou er maar eentje zijn in die gemeente van Korinthe die de Heer Jezus nog niet lief heeft, dan moet hij wakker geschud worden. Maranatha, de Heer komt. En als je hem niet lief hebt, dan word je voor altijd buitengesloten van zijn nabijheid. Dan is er niet de hemel, maar de hel. Dan sta je buiten de bruiloftszaal waar de vrolijkheid is en de vreugd en de heerlijkheid. En dat buitengesloten worden, dat een vloek zijn. Dat is veel erger dan ik je kan vertellen en dat jij kunt indenken. En dat heeft Paulus door. En hij heeft er geen eentje in Korinthe voor over. Niemand. Weet je waar je misschien een beetje aan kunt denken, jongelui? Aan de skipiste. Ja, ik weet niet, hè, misschien ben je plannen aan het maken om eind van dit jaar of begin volgend jaar te gaan skiën. En je zegt, het lijkt me toch wel leuk om eens even, ja, zeg maar, buiten de piste om te gaan. Om off-piste te gaan. Ja, dat is wel gevaarlijk. Dan kun je zomaar van die borden zien van, doe dat nou niet, want dan kun je zomaar getroffen worden door een lawine. Dat is veel gevaarlijker, dat kan levensgevaarlijk zijn om off-piste te gaan. Waarom zie je dat bord, waarom klinkt die waarschuwing? Ja, om voor je eigen bestwil natuurlijk. Dat doet Paulus ook. Hij zegt, Maranatha, de Heer komt. Ken je hem niet? Heb je hem niet lief? Dat is levensgevaarlijk. En het is uit de liefde, hè, dat Paulus dit opschrijft. Dat is niet om streng te doen. Kijk, moet je maar eens kijken wat hij schrijft in het laatste vers. Daar zegt hij, mijn liefde, zij met u allen. Met jullie allemaal. En Paulus die moet er niet aan denken dat er straks eentje ontbreekt uit de gemeente van Korinthe die niet met de Heere mee mag gaan om eeuwig feest te vieren. Maar wie niet gelooft in Jezus, de enige geboren Zoon van God, op die blijft de toorn van God, zegt de Bijbel. En het is vanuit de liefde dat ik ook jou en u deze woorden op het hart wil binden. Als we herdenken als gemeente 50 jaar te bestaan. Zul je dan dit niet vergeten? Want ja, je kunt lid zijn van de gemeente. Misschien al van het allereerste uur af. Maar ben je ook een levend lid. Van de kerk. Heb je de Heer Jezus nou echt lief? Zo niet. Mag ik je dat dan indringend vragen? Val dan de Heer Jezus te voet. En zeg eens, wat zou je op de Heer Jezus tegen hebben? Moet je eens kijken hoe die stond, hè, voor de stad Jeruzalem. Met een bewogen hart, met de armen wijd uitgestrekt. Met open armen. Maar zo staat hij ook vanmiddag voor u. En hij zegt, zoek toch de veiligheid onder mijn vleugels. Bedenk toch wat tot je vrede dient, want ik ben bezig om terug te komen. Wat is je reactie hierop? Misschien zeg je, ja, dan geloof ik wel dat de Heer Jezus terugkomt. Goed. Maar hou je er ook rekening mee? Of haal je toch min of meer een beetje je schouders op? Zeg eens, heb je hem lief? Heb je de Heer Jezus lief gekregen? Nee, ik vraag niet, heb je hem volmaakt lief? Heb je hem op een volmaakte manier lief? Dat staat er ook niet, hè? In vers 22. Wie Christus niet volmaakt lief heeft, die is een vervloeking. Nee, gemeente, want onze liefde tot de Heer Jezus komt altijd tekort. Dan kom je in een week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal zo vaak weer achter, toch? Geen meer mijn liefde tot u. Het schiet tekort. Mijn liefde tot de ander. Het is niet wat het zou moeten zijn. En dan kijk je naar die liefde van Christus. En dan kom je zo onder de indruk van zijn liefde. Die is zo diep, zo intens, zo oneindig. Als je zijn liefde ziet, dan kun je het niet nalaten om hem groot te maken en te zeggen, Heer, ja, ik heb u ook wel een beetje lief. Dat ik u lief heb is alleen maar omdat u mij eerst hebt lief gehad. En kijk, als je de Heer lief krijgt, weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat er gebeurt als je de Heer lief krijgt en dus aan hem verbonden raakt? Dan deel je al in zijn heerlijkheid. Nee, nog niet ten volle. Maar hij komt. En met dat hij komt, komt zijn heerlijkheid. En dan wordt die dag voor je een heerlijke dag. Een vreugdevolle dag. En dan wordt die indringende roep, zeg maar, die uitroep van Paulus, Maran, Ata, de Heere komt, ook een verwachtingsvol gebed. Marana, Ta, Heere, kom. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een verwachtingsvolle uitroep. En dan klinkt er in dat woordje Maranatha ook gewoon een stuk heimwee door. Heimwee die je vindt bij een ieder die de Heer Jezus lief heeft, of niet? Heimwee naar die grote dag. Kom je al tegen bij de profeten in het Oude Testament? Ze zien uit naar die grote dag van God. En ze weten er minder over dan wij erover weten. En je komt het tegen bij verschillende psalmdichters. Ze zien uit naar die grote dag. En let eens even op de woorden van de Heer Jezus. Op de woorden die hij heeft gesproken. Als je de woorden van de Heer Jezus wat zou rangschikken. En wat zou indelen in verschillende hoofdstukjes en verschillende onderwerpen, verschillende categorieën. Dan zou de 1/8 van zijn woorden gaan over die dag. Dat hij terugkomt. Die grote dag, die oordeelsdag. Dat is best veel. Waarom sprak de Heer Jezus daar zo vaak over? Nou, hij sprak daar zo vaak over om de mensen voor te bereiden op die dag. En dat ze door genade ook echt zouden uitzien na die dag. Zoals de jongens en de meiden uitzien naar hun verjaardag. Ja, toch? En je zegt, ik ben van de week jarig. En je verlangt ernaar dat die dag al aanbreekt, hè? Een dag van gezelligheid. Een dag van cadeaus krijgen. Maar ja, als je van de Heer Jezus houdt, jongens en meisjes. Hou jij ook van de Heer Jezus? Dan verlang je toch ook naar die grote dag dat de Heer Jezus terugkomt. Weet je waarom? Dat wordt zo'n mooie dag. Als je hem lief hebt. En daarom bid je Maranatha. Heer Jezus, kom. Want ja, hier op aarde kan het echt wel heel fijn zijn. En misschien vind je dat ook wel. Ik geniet echt wel van het leven. Ik maak mooie dingen mee en ik zie nog een hele toekomst voor me. Nou, prachtig, mooi. Dat geeft de Heer gelukkig ook. Echt. Zeker weten. Maar ja, je maakt soms ook wel verdrietige dingen mee. En als je de Heer lief hebt, dan sta je ook midden in de strijd. Hè? Dan loop je ook zo vaak weer tegen jezelf aan en zo tegen andere dingen aan. En dan denk je, Heer, waarom gaat het nou weer mis bij mij? U bent zoveel meer waard. Maar als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, ja, dan is al dat nare, dat strijden voorbij. Nou, verlang je daar dan niet naar? En als volgende week, hè, dit is op zich geen voorbereidingspreek zoals ik die vanmorgen heb gehouden, maar als nou volgende week de avondmaalstafel in ons midden aanstaat gericht, dan is dat gelovig avondmaal vieren toch ook bedoeld om meer en meer uit te gaan zien naar die grote dag, of niet? Want Jezus zei, doe dit, vier avondmaal, totdat ik kom. En aan het einde van het avondmaalsformulier in het gebed, daar bidden we volgende week. Of we met opgeheven hoofd de Heer Jezus Christus uit de hemel mogen verwachten. Dus avondmaal vieren is ook iets wat de Heer ons geeft om ons te helpen uit te zien, uit te blijven zien, meer uit te zien naar die grote dag, naar Jezus' komst. Dan zeg je, waarom? Nou, dan komt er een einde aan alle gebrokenheid. Aan alle gevolgen van de zonde. Aan al het geweld. En aan alle onrecht. En dan komt er een einde aan alle corruptie. En aan al het zuchten van de schepping. Dan zal er geen eenzaamheid meer zijn. Geen gemis. Geen littekens die trekken. Geen pijn meer. Geen zorg. Geen moeite meer. Want als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, neemt hij alle gevolgen van de zonde weg. Dan is er dus geen ziekenhuis meer. Dan is er dus niet een operatiekamer meer nodig waar je heel snel naartoe moet worden gebracht. En dan is Del ook niet meer nodig. Want er zal geen rouwstoet meer door de straten gaan. En de zakdoek, die kan ook weg. Want er vloeien geen tranen meer. God zal alle tranen van de ogen afwissen. De 17e-eeuwse prediker Samuel Rutherford, die zegt, op die dag staat de Heer Jezus klaar met een hele grote zakdoek. Om de tranen definitief weg te vegen. Traanbuisjes zijn niet meer nodig. Want alle gevolgen van de zonde zijn dan weg. Voorgoed weg. Nou, zou je dan niet uitzien? Na die dag? En waarom zou je dan, als je in liefde aan de Heer Jezus verbonden bent geraakt? En als je getrokken werd uit het duister tot zijn wonderbaar licht, waarom zou je bidden, Maranatha, Heere, kom? Nou, omdat dan allen die te strijden trokken tegen God en zijn kinderen, weg zullen zijn. Want God zal alle dingen rechtzetten en nieuw maken. Dat betekent dus geen vervolging meer. Dat betekent, dan zal er geen martelarenbloed meer vloeien. Dat betekent dat er niet meer gespot zal worden met God. Dat betekent dat Hij niet meer naar beneden zal worden gehaald. Dat Hij niet meer onteerd zal worden. En dan is al het oppervlakkige en al het horizontalisme en al dat voorbijgaan aan God en alle losbandigheid voorbij. Weg. Ja, en dan krijgt Hij alle eer. Die Hij toekomt en die Hij waard is om te ontvangen. Dan wordt er gezongen, u zij alle glorie. Dan wordt Hij volkomen verheerlijkt. Eigenlijk door iedereen, hè, want alle knie zal zich voor Hem buigen. En dan doe je als kind van God de Heer ook niet meer tekort. Want als Hij komt, ben ik verlost. Verlost van alle verleidingen om mij heen. Verlost van de duivel. Die altijd mij probeert weg te halen uit de sfeer van de liefde. De apostel Petrus zegt, als je nou die grote dag blij verwacht, beijver je dan om je onbevlekt en smetteloos door hem gevonden te worden. Nou, dat is toch je verlangen, of niet? Dan zeg je, dat is wel mijn verlangen, maar ik kijk naar mezelf. En in een week van voorbereiding staat dat soms zo, misschien nog wel weer duidelijker op je netvlies. En je zegt, maar er is zoveel op mij aan te merken. Ik wil wel zo'n heerlijke, mooie, witte, reine bruid zijn voor de bruidegom, maar er is zoveel op me aan te merken. Ik schiet zo tekort in het leven van de heiliging. Ik doe de Heere nog zo tekort. Dan zegt de Heere, ik weet het. Maar ik wil je bemoedigen. Als een teken dat ik van je af weet en dat ik je help verder op de weg. En ik wil je helpen om meer en meer uit te zien naar mijn komst. Ik zet een avondmaalstafel klaar. Zodat je bepaald wordt bij mijn trouw, bij mijn belofte. Zodat je ziet wie ik ben. Ik richt je weer op als je bent gestruikeld. Zodat je weer de blijdschap in mij zult vinden die misschien wel wat is weggeëfd. Dat wil ik nu geven aan je. Maar straks, ja, dan straks volkomen. Dan zal de boze er niet meer zijn. En dan ben ik van die akelige aanklager verlost. En dan ben ik ook verlost van mijn eigen ik. Van mijn zondige vlees. Dan ben ik definitief verlost. Van mijn oude mens. Waar ik hier nog zo mee te kampen heb. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Nou, dan kan ik nooit meer zondigen. Dan zal ik hem zo volmaakt dienen. Met alles wat in me is. Dan zal ik hem aanbidden. Zo heerlijk groot maken. Voorgoed. Eeuwig. En het zal zo zuiver zijn. We staan aan het begin van een nieuwe week. Een week die ook een voorbereidingsweek is op de viering van het heilige avondmaal. Ziet u er een beetje naar uit? Naar de avondmaal zondag. Ziet u uit naar de viering van het grote avondmaal. De komst van de Heer Jezus. En bid je het vanmiddag mee. Schuchter misschien, aangevochten. Of misschien ook wel heel vrijmoedig. Hij komt, mijn redder. Kom, Heer Jezus Christus, kom. Maranatha. Ja, zeg je. Daar zit ik echt mee. Ik zit echt met die vraag, wil de Heer Jezus ook wel mijn redder zijn? Ik kan dat zo moeilijk geloven als ik naar mezelf kijk. Wie ben ik? Hoor ik er wel bij? Die vraag kan zo op me afkomen. Nou, weet je wat de bekende Engelse prediker uit de 19e eeuw, Spurgeon, ergens schrijft? Hij vertelt ergens een verhaal van een man die aan het dromen was. En in zijn droom stond hij aan de hemelpoort. Hij zag allemaal mensen binnengaan. In dat heerlijke koninkrijk van God. Allerlei stoeten van mensen kwamen langs. De een nog mooier dan de ander. En steeds vroeg hij als er een groep voorbij kwam, wie zijn dat? Nou, de ene keer kwam er een groep apostelen voorbij. En even later een groep profeten. En de derde stoet bestond uit martelaren. Die gekleed waren in lange witte kleren. Met de palmtak in de hand. En elke keer als er een stoet voorbij kwam en die de inwoners zag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, schudde die man zijn hoofd. Nee, met al die mensen kon die zich niet meten. Hij was geen apostel. Hij was geen profeet, hij was ook geen martelaar. Er kwam er een vierde stoet aan. Wie zijn dat? Vroeg hij. Nou, kijk maar goed, werd hem gezegd. Het is een wonderlijk gezelschap. En de man die keek, zag hij het nou goed? Ja, ja, wis en waarachtig. Daar liep de hoer Ragab uit Jericho. En daar huppelde David, de man die overspel had gepleegd en een moord had begaan. En daar liep Manasse, die zich in had gelaten tegen Gods nadrukkelijk bevel in met occulte praktijken, die zijn kinderen zelfs door het vuur had laten gaan. En daar liep de moordenaar aan het kruis. En weet je wat er toen gezegd werd? Toen werd gezegd, zie je ze? Weet je wie het zijn? Deze allen zijn het die zalig werden uit genade. Nou, gemeente, moeten we het niet hebben van die genade? En wil de Heer die genade van hem niet uitbeelden in brood en wijn? Zichtbaar, als een preek. Er is genade in overvloed. En daarom zie op hem. Val hem nederig te voet. Dan zal hij je zijn wegen leren. Waarom? Nou, omdat hij, Jezus Christus, aan het kruis heeft gegaan. Op Golgotha werd vastgespijkerd aan het vloekhout. Hij hing daar als een vervloekte, als een verbannene, een uitgestotene. Als iemand die er buiten stond. En Paulus zegt in Galaten 3, daar heeft de Heer Jezus nou gehangen. Om mijn vloek weg te nemen. Dat is wat? Kunt u dat ook zeggen? Hij hing daar voor mij. En zijn sterven zaligt mij. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoe dat is gegaan, dat zal misschien heel verschillend zijn onder ons. Ik moest wel denken aan Lucas Short. Hij werd geboren in de 17e eeuw in 1650 in Engeland. En op een zondagmorgen ging hij met zijn moeder mee naar de kerk. Weet je wie de preekte? Bekende dominee, John Flavel. Weet je waar hij over preekte? Over 1 Korinthe 16, vers 22. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En ernstig klonk de stem van Flevel, de dominee. En Lucas, die was nog een kind, hij luisterde. En aan het einde van de dienst gebeurde er iets wat diepe indruk maakte op de gemeente. Dominee Flevel, die kon de zegen die hij aan de gemeente op wilde leggen niet uitspreken. En hij zei met trillende stem, hoe zal ik de gemeente kunnen zegenen? Als een iegelijk die de Heere Jezus niet lief heeft, een vervloeking is. Hij was zo bewogen, zo verdrietig. Hij was er zo van de kaart van dat je onbekeerd zou sterven, dat het ergste zou zijn wat er is. En het werd heel stil in het kerkgebouw. En Lucas die vertelt daar later over. Hij zegt, ik weet het nog, ik stond naast mijn moeder. En voor heel veel mensen was die dienst en die preek en dat moment in de dienst een moment dat mensen tot inkeer kwamen en de Heer Jezus gingen zoeken en lief kregen. En uiteindelijk gebeurde dat ook met Lucas. Maar toen was hij al 100 jaar, want oh ja, de kerk ging uit en op een gegeven moment ging hij emigreren en hij deed nergens meer aan. En toen was hij 100 jaar en toen liep hij buiten op een akker en toen in één keer moest hij denken aan die dienst met Flevel. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En het werd hem op zijn hart gebonden. En hij nam de toevlucht tot de Heer Jezus en hij kwam tot geloof. Op Gods tijd. En ik wou maar zeggen, hoe het dan precies gaat, hè? Dat is niet zo belangrijk misschien. Als je het maar weten mag, hè? Hij voor mij. En misschien zet de Heer u wel stil door een door een gebeurtenis, een sterfgeval, een ongeluk, een ziekbed. Misschien was daar onverwachts in één keer zo'n woord in de preek, een bijbeltekst die je las. Misschien leidde de Heer, de Heilige Geest, jou heel rustig van jongs af aan. En zeg, ja, ik was altijd eigenlijk al betrokken op het woord. En dat zaad wat gestrooid is, dat is heel voorzichtig opgekomen. Maar de Heer sprak me aan. En hij trok mij naar zich toe. Ik ontdekte dat ik voor hem niet kon bestaan. En ik heb het gezegd, misschien met andere woorden, maar Heer, ik ben uw gramschap, uw toorn, dubbelwaardig. Maar wees mij toch genadig, Heer. En de Heer hoorde. En hij heeft zijn handen naar mij uitgestrekt, die milde handen van de zaligmaker. En ik keek hem in zijn ogen, die vriendelijke ogen van de Heer Jezus. En toen deed hij zijn mond open. En toen zei hij tegen me, kom, ik daag je voor mijn rechterstoel. Laten we samen richten. Oei, dat gaat fout, dacht ik. Maar wat een genade, zijn mond ging open en waar ik dacht, hij gaat me veroordelen, zei hij, al waren je zonden. Als scharlaak, ik maak ze als witte wol. Want ik ben veroordeeld in uw plaats. Ik voor u. En nu mag ik het zeggen, van de vloek maakte hij mij vrij. Zijn sterven zaligt mij. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van mijn trouwe zaligmaker. En ik verwacht overeenkomstig zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid op wonen zal. Wij verwachten, zegt Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die dag met een groot verlangen om dan ten volle de belofte te genieten in de Heer Jezus Christus. Kijk, ik denk zomaar dat je van de week achterom kijkt, of niet? Je kijkt naar je leven in een voorbereidingsweek, toch? Misschien wel naar de afgelopen 3 maanden. En je kijkt ook naar de Heer Jezus, toch? Moet je wel doen, hoor. Ook naar de Heer Jezus kijken. En je ziet wat hij heeft gedaan in het verleden. Golgotha. Je ziet al zijn liefde. Je kijkt achterom, hè? En de Heilige Geest wil ons vandaag en deze week en ook volgende week, als de Heer het geeft, op een avond, maar zondag ook vooruit leren kijken. Hij komt, hij komt. De hemelse bruidegom. Maar ja, als die dan komt, dan hoef je nooit meer achterom te kijken. Hoef je ook nooit meer vooruit te kijken. Maar dan mag je hem in de ogen kijken, die je lief had. Met een eeuwige liefde mag je verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Hij komt. Maran. Ata. Wanneer weet ik niet. Maar één ding weet ik als gelovige. Als hij komt, dan is zijn komst het moment dat mijn heil helemaal, mijn verlossing helemaal vol wordt gemaakt. En daarom bid ik, Maranatha, Heere kom. Amen.